Ja, dat maakt niet uit. We zijn allemaal blij dat het wat warmer is, hè? 14 graden. Ja, heel tof, heel tof. Amen. Ah, Vivian is er ook bij, God zegen. Amen. We gaan verder waar we vorige keer zijn gestopt. Wel, we gaan eigenlijk een beetje verder. We gaan hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 overslagen. Dat gaat over de brieven naar de kerken. Het zijn letterlijke kerken, maar ik heb daar ooit eens een hele reeks over gedaan. En heel interessant. Maar ik dacht, we moeten nog zoveel andere hoofdstukken. En we moeten toch gaan naar het gedeelte dat... het spannende gedeelte. Hè, zal ik maar zeggen. Hetgeen dat iets of wat relevant is voor onze tijd. Hoe dat we die dingen en die zaken kunnen interpreteren. Lena, had jij nog een vraag? Oh ja, omdat ik je micro open zie. Dat mag, hè. Maar dan denk ik altijd dat er iemand iets wil zeggen. We gaan direct naar hoofdstuk 4. Dat is eigenlijk het begin. Het gaat er eigenlijk over een scène in de hemel. Johannes wordt daarnaar getransporteerd. En die ziet daar van alles. En veel van de zaken die hij ziet, vinden we ook terug in het Oude Testament. Dus we gaan zo van Johannes in Openbaring gaan we terug naar Ezekiel in het Oude Testament. Naar Daniel zullen we ook een paar passages zien. En dus we gaan heen en weer gaan. Dat is altijd heel interessant. Want denk eraan, Openbaring is een apocalyps, een unveiling. Hè, het uit de doeken doen. Het openbaren van iets dat verborgen was. En het gaat over iets dat God in zijn handen heeft in hoofdstuk 5. Maar dat gaan we volgende week zien. Het gaat over het openen van een boekrol. Een boekrol dat verzegeld is met 7 zegels en die wordt geopend. En dat is eigenlijk het openen, het openbaren van hetgeen dat erin staat. En dan kunnen we de rest ook daarna gaan beoordelen en gaan interpreteren. Ja, het is belangrijk dat je weet het thema. Dat zijn die drie zaken, hè, dat ik heb gezegd in de eerste les. Hè, dat je moet onthouden voor een goede interpretatie van het boek van Openbaring. Dat is het thema. Aan wie is het gericht? En wanneer is het geschreven? Of tot wie zijn, tot welke datum, tot welke generatie is het geschreven? En dan hebben we gezien dat het voor die mensen toen was, dat het spoedig ging gebeuren, dat de tijd nabij was. Amen. Dat het de generatie die deze zaken aan het lezen was, dat zij dat spoedig gingen meemaken, al hetgeen dat erin staat geschreven. Het thema is dus, thema van Openbaring is dus niet alleen een bemoediging voor de christenen die moeilijke momenten aan het meemaken waren. Het was om ze te bemoedigen. Het was niet alleen om ze te laten weten wie de Heer is, wie op de troon zit, desondanks wat er kan gebeuren op de aarde. Maar het was ook een opluchting om te weten dat Gods rechtvaardigheid zal geschieden. Amen. Dat er rechtvaardiging ging komen, dat de toorn en de wraak van God ging komen over hetgeen dat ze meemaakten. Over het Joodse volk dat hun Messias had verworpen en die nog steeds de christenen aan het vervolgen was. Het was dus eigenlijk een teken om te zeggen van, jongens, ik heb de letterlijke stenen tempel verworpen. Ik heb nu een levende tempel, een nieuw koninkrijk gemaakt uit koningen en priesters, aan mijn naargelang het geloof. En de stenen tempel en al zijn rituelen gaat verwijderd worden en dat is ook gebeurd. En dat is eigenlijk dus het thema. Dingen die bezig waren in die tijd en die nog moesten gaan gebeuren, is het thema van het boek van Openbaring. Heel interessant. Amen. Allee, ik vind het heel interessant, althans als je het leest of interpreteert volgens die regels. Amen. Amen. Vandaag de dag wordt trouwens ook heel veel geopenbaard. Hè. Ik heb het gezegd op het einde van 2020... in december of in het begin van 2021, dat 2020 een jaar was van openbaring. Hè? Dat er heel veel is geopenbaard dat in het verborgen lag. En dan hebben we het over de valse profeten, hebben we het over de kerken. Elke kerk die gericht was naar emotioneel, naar mensen vergaren, naar een soort van, hoe moet ik het zeggen, een concertachtige entertainment show te geven. Die zijn nu wel, die hebben het moeilijk gehad vorig jaar met de coronacrisis, omdat de mensen niet mochten komen en zo verder. En dan geleiden mensen af, want ze worden niet meer entertained. En dan weet je wie dat blijft voor het woord, dan weet je wie dat blijft in de Heer en wie staat op het fundament. Dus veel is geopenbaard vorig jaar, ook veel valse bedieningen naar boven gekomen, valse profeten, ik bedoel... Met de verkiezingen, het is allemaal naar boven gekomen. En nu nog steeds, nu zien we weer, vorige week weer, weer een paar schandalen die naar boven zijn gekomen. Een maand geleden is er de lead pastor, de hoofdpastor van de New York Hillsong Kerk, Carol Lentz, die ook de pastor was van Justin Bieber. U heeft dat misschien gehoord, dat verhaal, die had een affaire met iemand gedurende een half jaar. Er zijn ook allemaal details naar boven gekomen. Dus ja, die man is afstand gedaan van zijn... was getrouwd trouwens. Is afstand gedaan van zijn positie als voorganger. U weet vorig jaar dat Ravi Zacharias is gestorven. U weet wel, die apologeet uit India. Heel wereldberoemde, stadions gevuld. Een filosoof, hè. Als ik u zijn foto laat zien, dan ga je zeker weten over wie dat we het hebben. Maar die is vorig jaar gestorven aan kanker, in mei 2020. En nu zijn er allemaal vrouwen naar voren gekomen die hem beticht hebben van seksuele onzedelijke praktijken. Die man was 48 jaar getrouwd. Zijn kerk heeft daar een detective opgezet. Alleen een advocatenkantoor om alles uit te zoeken of dat inderdaad klopt. En wat blijkt is, het klopt allemaal en het is nog veel erger dan dat ze dachten. Die heeft minstens 6 jaar, de laatste 6 jaar, met verschillende vrouwen seksuele handelingen gedaan, tot verkrachting toe zelfs, zei er iemand. Ook omgekocht met geld van de bediening. Het is ongelooflijk dat zo'n ding is naar boven komen. Die man had nogthans de kans, want in 2017 is er een vrouw naar voren gekomen die hem betichtte van seksueel getinte boodschappen te sturen naar hem. En zij kwam er mee naar buiten, maar hij deed haar af als een leugenaarster, als een werk van Satan. En dat Satan tegen zijn bediening was, hij heeft dat allemaal gemanipuleerd en opgedicht en met leugens dat proberen weg te werpen. En mensen geloofden hem. En nu blijkt dat het allemaal waar was. En dus, dat is ook weer zo'n schandaal dat naar boven komt. Vandaag is dan weer te horen gekregen dat Brian Houston, de voorganger van die grote kerk Hillsong Australia, die ken je wel, die grote kerk, hè? Brian en Bobby Houston, zijn de stichters van Hillsong, heeft gekozen om afstand te doen van zijn rol als hoofd. En het is maar het speculeren waarom, maar het is ook omdat er zoveel schandalen naar boven zijn gekomen en veel kritiek, dat hij precies kiest om een ander stapje lager te zetten. Maar ik wil maar zeggen, God is bezig. God is bezig om het kaf van de koren te scheiden. Amen. En hij doet het. Hij doet het voor zijn volk. Hij doet het om zijn volk bekend te laten maken. Volg geen mensen. Volg geen mensen. Hou u niet vast aan een voorganger. Zet niemand op een platform omhoog. Kijk wat er gebeurt met die Ravi Zacharias. Die werd bij wijze van spreken aanbeden door miljoenen, had een grote bediening. Die kon 10 jaar lang ongestraft, gewoon met zijn invloed, en hij manipuleerde vrouwen. Hij zei, je mag dat niet zeggen tegen niemand, je moet je zwijgen, want als je iets gaat zeggen, gaat de naam, mijn naam en onze bediening, gaat reputatieschade leiden en dat gaat ervoor zorgen dat miljoenen zielen verloren gaan. Zo manipuleren ze. Maar we mogen ze nooit in een positie brengen, en dat is ook de schuld van de kerk, dat ze die kracht en die autoriteit hebben om te manipuleren. Amen. We zijn verzeild geraakt in een Hollywood-stramien. Maar dat de voorgangers popsterren, topacteurs zijn. En dat blijkt nu ook inderdaad letterlijk topacteurs. Niet iedereen natuurlijk. Maar het is een gevaarlijke business. Wanneer dat er zoveel macht en zoveel geld mee gemoeid gaat. En dat leidt uiteindelijk tot corruptie. Maar het zijn de mensen, amen, die er naartoe blijven gaan. Omdat ze oren, tikkelende oren hebben. En ze geven een evangelie dat makkelijk is. Dus we moeten dus voorzichtig zijn. Zet niemand. Respecteer uw oudsten, respecteer de voorgangers. Amen. Steun ze, bemoedig ze. Maar alsjeblieft, zie ze niet als de enige bemiddelaar, als de enige luisteraar van Gods woord. Amen. Jij hebt ook oren, je hebt ook een geest gekregen, je hebt niemand nodig, zoals Johannes zegt in 1 Johannes 2, vers 27. Je hebt niemand nodig die je leidt, die je een leerkracht is om je te leiden in de waarheid. Maar de geest zal u leiden in alle dingen van de waarheid. Amen. Johannes zei dat omdat er valse profeten waren in de kerk gekropen en zij zeiden, ik ben een leraar. Ik heb de waarheid. Ik zal u leiden. En Johannes zegt, nee, je hebt niemand nodig. Amen. Dus we moeten oppassen met zij die zeggen verborgen openbaringen te hebben. Laat de Heer doorheen zijn woord. Amen. Zoek het zelf op. In gebed. Ik ben er zeker van. Amen. Dat de Heer tot u kan spreken. We hebben leerkrachten nodig. We hebben voorgangers nodig. Amen. Om in de kerk, wanneer we samenkomen, om dat allemaal in goede banen te leiden. Om een woord te geven. Amen. Om het te bemoedigen. Enzovoort. Maar filtreer dat steeds. Amen. Filtreer. Heb een goddelijke filter. Dat je opzet. Amen. Want zelfs de meest heilige, vrome mannen en vrouwen van God kunnen ernaast zitten. Amen. Goed, maar we gaan dus over openbaringen. We gaan het hebben vandaag over iemand die op de troon zit, die altijd juist is. Hierna had ik een visioen, we lezen in vers 1. Er stond een deur open in de hemel, de stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu, kom hierboven en laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering, er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sardar en rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Oké, even terug naar vers 1. Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van Openbaring is eigenlijk een intro waarin het duidelijk gaat gemaakt worden dat er hemelse aanbidding is, terwijl dat er van allerlei dingen gaande zijn op aarde. Nou, wat er ook gebeurt, dat er iemand op de troon zit. Ja? En dan komt er het openbaren van de boekrollen. Dat is in hoofdstuk 5, gaan we het volgende week over hebben. Maar voordat we daar geraken, moeten we eerst de scène hier even zien. Dus Johannes had een visioen, er stond de deur open in de hemel. En de stem die weer had toegesproken met het geluid van een bazuin, dat is die stem daar in hoofdstuk 1, zei nu, kom hierboven, laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Nu, velen hebben dit geïnterpreteerd in hoofdstuk 1 als een bewijs, sorry, vers 1, als een bewijs voor de opname, de rapture. Ja? Ik weet niet hoe, maar als je nooit van het begrip de opname zou hebben gehoord, dan zou je dat hier niet uit kunnen halen. Ja, de rapture, de opname, de pre-tribulation rapture, dus de opname voor een zogezegde 7 jaar grote verdrukkingsperiode, dat is de theorie die momenteel het populairst is, onder de kerk en de eschatologie. Die zegt dat er een periode komt, 7 jaar van grote verdrukking, zoals er nog nooit één was van tevoren. Dat woord de grote verdrukking komt uit Jezus, zijn uitspraak in Matthäus 24. Maar nergens vinden we de 7 jaar daaraan gekoppeld van grote verdrukking. Ja, er komt een grote verdrukking zoals Jezus zei, maar dat was in relatie tot de vernietiging van de tempel. En de 7 jaar, dat halen ze dan van Daniël, ook uit de context gerukt, dat daar nog 1 week voor moet vervuld worden. Dat zou dan nog 7 jaar zijn en dan koppelen ze dat aan de grote verdrukking. Hoe dat ze dat doen is tegen alle regels van de hermeneutiek. Maar dan brengen ze er ook nog eens bij de opname, dat die ervoor moet gebeuren. Want de christenen gaan de grote verdrukking niet meemaken. De christenen worden dan opgenomen en worden vrijgespaard van al het onheil en de wraak en toorn van God die op de aarde wordt uitgestort dan. Dat is het concept waar ik ook mee ben opgeroepen. Ik denk veel van jullie ook. Hè? Spijtig genoeg wordt dat nog altijd gepredikt. Het is zo nonsensical. Ik heb er geen woorden voor. Het is op het heretical, zeg je dat? Het is op het ketterij af, vind ik. Hoe dat je in deze vers kan zien dat er een opname moet zijn. Dus de theorie zegt, kijk, in hoofdstuk 4... Vers 1 wordt Johannes opgenomen naar de hemel. Dat is een symboliek van de opname, want daarna hoor je niets meer van de kerk. Dat betekent dus dat de kerk niet meer op aarde is, maar de kerk is in de hemel. Ja, dat is zo wat de uitleg. Want daarvoor hadden ze het over de kerk, over de 7 kerken. En nu vinden we van Openbaringen 4 tot hoofdstuk 22... vinden we niet meer de kerk, zien we de kerk daar niet meer in voorkomen, wat natuurlijk een absurde uitleg is. Het is niet omdat het woord kerk of gemeente, ecclesia, er niet in voorkomt, dat ze er niet aanwezig is. En we lezen duidelijk dat er de kerk wordt gesymboliseerd in symbolen. De 144.000, de martelaren. De kerk, hier zien we het ook in de hemel die gerepresenteerd wordt, wat een hemelse voorstelling is, maar iets dat er op de aarde gebeurt. Het is niet omdat het woord er niet in voorkomt dat de kerk weg moet zijn. Dus het is een absurde gedachte. Wat dan met 1 Thessalonicense? Hè? Wat dan met, want dat is meestal ook een vers. Want dat is eigenlijk de enigste vers die dat ze hebben, die over een opname zou spreken. Dat is 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, vers 16. Dat zegt, wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen, dan zullen de eerste doden die Christus toebehoren opstaan. Nou, ook zijn vers. En daarna zullen wij die nog in leven zijn, samen met hem worden weggevoerd op de wolk en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Dus hier zeggen ze, dat is de rapture. Dat is de opname. En we vinden hier ook weer die bazuin. De bazuin, oh ja, dat hebben we het juist ook gelezen in Openbaring hoofdstuk 4. Hè. Dat was een stem met de stem zoals een bazuin. En dan denken ze, omdat hier bazuin voorkomt en in Openbaringen 4... was er iemand met de stem van een bazuin, dat dezelfde bazuin moet zijn. Maar diezelfde stem, zoals een bazuin, was ook in Openbaring hoofdstuk 1 aanwezig. Bazuinen worden geblazen in hoofdstuk 6 of 7. Hoofdstuk 8, er worden bazuinen in heel Openbaringen geblazen. Wilt dat zeggen dat er dan altijd een rapture gaat zijn? Nee, helemaal niet. Het is een absurde redenering. Waar gaat dit dan wel over? 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Wel, je moet beginnen vanaf vers 13 te lezen. We zullen even lezen. Broeders en zusters, we willen u niet in het ongewisse laten over de doden. Ik ga de MBG. Over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Ik ga even de MBG erbij halen. Dat zegt Zwolle. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Zij die ontslapen, zij die in slaap zijn gevallen. Ja, dat is het letterlijke Grieks. Zij die dood zijn. Ja? Dus de kerk in Thessaloniki was een beetje ongerust. Omdat ze niet zeker wisten van wat met onze doden. Gaan zij ook deelnemen in deze terugkeer van de Heer? Wat gebeurt er met hun lichamen? Wat gebeurt er op de dag van de Heer? Hebben zij nog hoop? Dat was hun vraag. Daar gaat het over. Hebben zij nog een hoop? En Paulus antwoordt op die vraag, want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, ja, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij met een woord des Heren, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapene voorgaan. Want de Heren zelf, zie dus, wij gaan niet eerst tot de Heer gaan, zegt Paulus, het gaan de doden. De doden gaan eerst opstaan uit hun slaap. Ze zullen eerst opgewekt worden. Amen. En dan wij die nog levend zijn. Want de Heer zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank eener bazuin Gods. De bazuin was altijd gebruikt, maar ook in het Oude Testament altijd om iets significant voor te stellen. Ook om het verzamelen van de troepen. Het verzamelen van Gods volk voor het tabernakel werd altijd voorafgegaan door een luide bazuin. En ik denk dat hier ook Paulus referentie naar maakt. Het is eigenlijk de laatste verzameling. En bij het geklank neerdalen van de hemel, zal nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterblijven samen met hem op de wolk in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht en zo zullen we altijd met de Heere wezen. Nu, noteer dat dit gaat over de opstanding. Dit is een referentie naar de wederkomst van de Heere. Zijn laatste wederkomst. Ja, vergis u niet, er zijn nog een paar dingen die moeten vervuld worden. Dat is de wederkomst van de Heer. Amen. Dat is zijn fysieke wederkomst waarop wij zullen opstaan. Moest je dood zijn of getransformeerd worden, moest je nog levend zijn. En het grote oordeel dat gaat komen. Amen. Waarna een nieuwe hemel, nieuwe aarde. En ik neem dat redelijk letterlijk. Zoals 1 Petrus hoofdstuk 3 zegt, dat de aarde destijds, ten tijde van Noah, was gereserveerd om vernietigd te worden met water, maar nu wacht de aarde af om vernietigd te worden door vuur. Amen. En dus als de aarde ooit vernietigd is door water, zal het ook op de dag van de Heer, de laatste dag, het voltooien van deze present reality zal tot een einde komen en de eeuwigheid zal dan ingeluid worden. Amen. Maar zover zijn we nog niet. En dat is wat Paulus hier beschrijft. Er staat trouwens dat wij in de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. Ja? Moeten we dat letterlijk nemen? Dat kan, dat laat ik in het midden. Het kan symbolisch gezien worden dat we in autoriteit hem tegemoet komen. Maar het is wel significant dat er niet bij staat dat we in de lucht blijven, of dat we naar de hemel gaan, dat staat er niet bij. We zullen hem gewoon tegemoet gaan in de hemel. Maar om wat dan te doen? Want de rapture-theorie denkt dat we dan weg zijn van de aarde en zitten we in de hemel. En tegelijkertijd gaat God 7 jaar onheil neerdalen op de aarde waar wij van bespaard zijn. En dan na die 7 jaar komt hij nog eens terug. Dat is dan de tweede terugkomst, ja. En dan heb je 1000 jaar. En op het eind van 1000 jaar komt hij nog eens terug. Wacht, dat zijn 3 terugkomsten. En dan is het echt gedaan. Dan is het witte troon. Dus je ziet hoe verwarrend dat eigenlijk is. Hè? Dus je hebt eigenlijk 3 terugkomsten. Deel 1, 2 en 3. maar het gaat duidelijk over de opstanding. Het laatste. Amen, dat er moet gebeuren. Amen, dat is wanneer we onze verheerlijkte lichamen krijgen. Hoe dat in de praktijk gaat, dat weet ik niet. Maar wat Paulus ook hier gebruikt, is een bekend fenomeen dat dat de Romeinen uitvoerden. Kijk, ik zal nog eens even de MBV laten zien. Daarna zullen wij die nog leven zijn, samen met hem worden weggevoerd op de wolk en gaan we de Heer in de lucht tegemoet, dan zullen we altijd bij hem zijn. R.C. Sproul, dat is ook een bekende bijbelleraar, hij legt deze passage als volgt uit. Dus de Romeinen hadden in hun tijd een bepaalde traditie, dat wanneer dat zij een volk hadden overwonnen, zij brachten dat volk, of zij brachten de koningen van dat volk, de belangrijke mensen die ze overwonnen hadden, brachten ze mee als een soort van overwinningsbuit. Brachten ze dan naar Rome, naar de hoofdstad. Er werd een bericht gebracht naar de Senaat. Boodschappers gingen vooruit en om de stad in orde te maken, want er gingen dan festiviteiten gehouden worden, omdat ze hadden een overwinning behaald. En dus werd heel de stad met wierook bewierookt, omwille van de stank van de slaven en de daklozen enzovoort allemaal weg te dringen. De stad werd dan opgeschoond, er was een hele grote boulevard, waarnaar dan met een ark, een triomfark werd dan gemaakt, waar dat dus degene, de overwinnaars, samen met degene die ze hadden overwonnen, door konden wandelen. Maar voordat ze dat deden, werd er dus allerlei festiviteiten in orde gemaakt. De banieren werden in orde gemaakt, zodat ze die eigen kenden, wel die grote banier waarmee dat ze wandelden. En wanneer het dan zover zou zijn, dan zou er een grote bazuin klinken en dan kwam iedereen binnen gewandeld. Wat ook significant is, is dat de mensen, de gewone mensen van de stad, ja, voordat die bazuin klonk, dus voordat ze eigenlijk de stad binnengingen, mochten ze samen met de overwinnaars buiten de stad, ja, alles in gereedheid brengen. Ja, dus zij bleven een paar dagen buiten de stad, totdat de stad klaar was om ze te ontvangen. En de mensen, het gewone volk, mocht dan mee met de overwinnaars, mee naar binnen wandelen, zogezegd deelnemen in de overwinning. En dat is iets waarnaar Paulus kan refereren. Snap je? Wij zijn het volk van de aarde, amen, en de Heere komt terug met zijn overwinning uit de hemel, maar hij komt niet om ons mee te nemen naar de hemel. Hij komt naar de aarde en tussen hemel en aarde stopt hij om ons op te halen, zoals in de tijd van Rome de mensen naar buiten de stad gingen, om daarna terug de stad binnenin te gaan. Amen. Zo haalt hij ons naar boven, buiten de stad, buiten de aarde, om getransformeerd te zijn, om dan verder te gaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, met de overwinning. Amen. Snappen jullie dat? Of je kunt natuurlijk geloven dat we gewoon naar de hemel opstijgen en daar 7 jaar, weet ik veel, wat gaan doen om dan naar beneden te komen. En dan nog eens 1000 jaar, ik snap het niet. Voor mij is er nog maar 1 ding dat moet komen, dat is zijn terugkomst. En dat is het. En we zijn getransformeerd en we zitten op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Dood is overwonnen. Amen. Dat is de overwinning. Dat is de slaaf. Dat is degene die dat ze mee achter ons sleuren. Zoals de Romeinen de verliezers meesleurden. Amen. Dat was heel beschamend. Zo nemen we de dood als een beschamend overwinning mee. Amen. Met van die neushaken meenemen. Op de grond. Je bent verslagen, duivel. Satan, je bent verslagen. Dood, je bent verslagen. En dat is eigenlijk waar Paulus naar refereert. En dat is in samenspraak met zijn andere uitleg in 1 Korinthe 15. Hij zegt daar hetzelfde, 1 Korinthe 15 vers 50. Ook weer een vraag van de Korinthe: wat moeten wij doen met onze doden? Want ze wouden mensen plaatsvervangend dopen doen. Dus hun gedachte was: oei, mijn geliefde is gestorven, maar die was niet gered. Dus kunnen wij niet doen, kunnen wij die niet plaatsvervangen dopen, zodat zij dopen voor de doden. Maar Paulus zegt, nee mannen, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Daar gaan we hoofdstuk 15 over. En dan verandert het onderwerp naar de heropstanding, de opstanding uit de dood. Hij zegt, dan spreek even wel uit, broeders, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel uw geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen. Dat is hetzelfde als wat hem zegt in 1 Thessalonicenzen 4. He? Allen zullen niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. Ja? Dat is ook weer dat ontslapen. Ze slapen, ze zijn dood. Maar in een ondeelbaar ogenblik. In een ogenblik, juist zoals dat hem ook zegt in 1 Thessalonicenzen 4. Bij de laatste bazuin, daar hebben we weer een bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden. Dat geschreven is, de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Het is gedaan met de dood. De dood volgt ons achterna. We hebben ze overwonnen en we brengen ze mee in de nieuwe stad. Amen. In het nieuwe hemelse Jeruzalem. Dus ik zie daar geen geheime rapture in. Ik zie daar geen geheime rapture in. Dat ons gaat redden van al de miserie op aarde. Kijk, de miserie op aarde is reeds uitgestort in de jaren 70 na Christus. De miserie op aarde is nog steeds bezig, amen. En de Heer zal terugkomen, amen. Maar dan is het ook gedaan. En we mogen mensen geen blaasjes wijsmaken, want de geheime rapture voor een zogezegde grote verdrukking gaat uw gedacht over uw eigen leven veranderen. Het is niet voor niets dat mensen op basis van valse profeties hun huis hebben verkocht, omdat ze dachten dat de Heer ging terugkomen en dan maakt het toch niet meer uit wat je deed, want de Heer gaat toch terugkomen. Hè? Mensen hebben schulden gemaakt om alles op te doen, want ze dachten toch, de Heer gaat terugkomen op een zeker moment. En dat ging kort gebeuren in 88, in 90. Er zijn zoveel datums gegeven. Amen. Maar we moeten niet leven met op korte termijn. We moeten leven, klaar zijn voor zijn komst. Amen. Maar de blik gehouden op lange termijn. Amen. Blik gehouden op lange termijn. Hoe wil ik de gemeente achterlaten? Ik moet iets in plaats hebben om de gemeente achter te laten. Volgens mij gelooft niemand, geen ene christen gelooft echt dat de Heer elk moment kan terugkomen. Als dat waar is, dan moet je al geen plannen maken om uw kerk, hoe uw kerk te zien in 10 à 20 jaar. En maar toch doen ze dat. En toch prediken ze het. En toch prediken ze, hij kan elk moment terugkomen. Ja, nee, je moet klaar zijn. Amen. Die verzen die spreken over klaarstaan. Want je weet het, dat was vooral omwille van de vernietiging die ging komen naar Jeruzalem toe. Amen. Dat ging op elk moment komen. En als jij dan niet klaar stond, als je dan niet uitkeek van ooit de Romeinen zijn op komst en je onthoudde niet de woorden van Jezus, dan bleef jij in Jeruzalem en werd jij vernietigd. Werd jij dood. Werd jij ongelooflijk wat er toen is gebeurd. Dat is verschrikkelijk. Het was echt de tijd van een grote verdrukking. Hongersnoden. Burgeroorlog in de stad van Jeruzalem er nog eens bovenop. De lijken. Er was zelfs zoveel doden dat de lijken, dat je de grond niet meer kon zien omwille van de lijken. Ja, en alleen zegt volgens Benin komt de Heer dit jaar terug. Ja. Ik heb dat al veel gehoord. Maar ik ben klaar. Maar ik ga geen datum pinnen. Laten we vooruit zien en zeggen van wel, wat voor aarde, wat voor omgeving wil ik achterlaten als ik het niet meer ben voor mijn kinderen, voor kleinkinderen. Amen. Want als je die lange termijnvisie niet hebt, dan, ja, zo zijn er al veel mensen de dupe geweest. maar oké, dus dat waren dus de twee versen, de hoofdversen die de pre-rapture mensen gebruiken. Er is er nog één ergens in Matthäus, maar dat heeft ook niks te maken met een rapture. Dus hoe heeft die theologie zoveel aan populariteit gewonnen? Ik snap het niet. Begrijp me niet verkeerd, er komt een opname. Ja, dat is de transformatie. Dat is wanneer het vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft. Maar het gaat niet gebeuren zoals in die Left Behind filmen. Ja, de laatste bazuin filmen, zoals die genoemd wordt. Het is gewoon fictie. Het is eigenlijk ontstaan vorige eeuw. En met de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, waar dat er natuurlijk een ongelooflijk verlangen was naar nieuwigheid en escapisme. Je moet maar eens de wereldoorlog meemaken. Dan ben je heel makkelijker, je staat meer open voor het begrip dat de Heer gaat komen en er komt een einde aan al de miserie. Je gaat er vanaf zijn, de gelovigen worden gered en de stoutrikken blijven achter. Ja? En dan sta je daarmee voor open. Dat is natuurlijk heel aanlokkelijk om zoiets te geloven. En ik denk dat dat aan populariteit heeft gewonnen in de laatste eeuw, omwille van het was rijp. De elementen waren daar voor zoiets om vrucht te dragen. Maar het is niet bijbels. Ik geloof niet dat het van de Heer is. Amen. We moeten klaarstaan in geloof, zoals iedereen moet zijn. Amen. Want morgen kan mijn dag zijn. Ik bedoel daarmee dat je kan sterven. Amen. Kijk hoe snel dat soms kan gaan met sommige mensen. Dus in dat opzicht moeten we klaarstaan. Maar wanneer het einde der tijden is, dat weet ik niet. Niemand weet dat. En wij weten ook geen tekenen. Eén ding is dat het evangelie moet verder gaan. Het koninkrijk moet verder gaan. Verder over heel de wereld. Amen. En er zijn geen tekenen die zijn komst, zijn ultieme wederkomst geven. We lezen tekenen in Matthäus 24, maar dat was voor zijn terugkomst in oordeel over Jeruzalem. Amen. Maar er zijn geen andere tekenen voor zijn laatste oordeel. We kunnen. Waarom 2021? Omdat we juist doorheen corona zijn gegaan. Snap je? Niet baseren op tekenen. Gewoon verder gaan met de Heer. We gaan terug naar de Openbaring 4. Boom. Dus hij had een geluid, hij wordt opgenomen. Dat wil gewoon zeggen, Johannes had een visioen, hij was al in een visioen. En in dat visioen wordt hij getransporteerd naar een andere locatie. Maar Johannes was nog steeds op Patmos. Maar in zijn visioen werd hij getransporteerd naar een andere locatie om te laten zien wat er in de hemel gaande is, terwijl dat er allerlei zaken op de aarde gaan gebeuren. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sardes en rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Nu, elke steen en zo verder, dat zal waarschijnlijk wel een betekenis hebben. Dat is nu niet zo belangrijk. Het wil gewoon zeggen, het is majestueus. Het is heerlijk, vol met glorie. Amen. Regenboog, jaspis, sardes. Dat komt allemaal een beetje overeen met het visioen dat Ezekiel had. Ezekiel, een oud-testamentische profeet, juist hetzelfde als met Johannes, kreeg ook een visioen. Die werd ook getransporteerd naar de hemelen. Je moet dat maar eens lezen, heel hoofdstuk 1 van Ezekiel. We gaan het niet doen, veel te lang. Maar dezelfde elementen komen daarvoor. Een troon, iemand dat erop zit, iemand met het uiterlijk van goud, ook allerlei stenen. Ook met een zee van glas dat bedekt. Ook een regenboog. Ezekiel 1:26, ik zal het eens even laten zien. Boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van safier. En daarboven op die troon zag ik de gedaante als van een mens. Vanaf wat zijn lenden leken te zijn, naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur. Naar beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door een stralende gloed, zoals de boog die bij regen verschijnt, dus een regenboog. In de wolken, zo zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Jehovah Yahweh. En toen ik dit al zag, wierp ik me voorover op de grond. En ik hoorde een stem en zo ga ik het door. Terug naar Openbaringen. Dus hij krijgt daar een visioen met een fantastische, heerlijke beschrijving. Ezekiel krijgt hetzelfde. Ook trouwens van die vier wezens waar we straks gaan overlezen. Maar dan ziet hij om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden gouden krans op hun hoofd. Er zijn ook veel theorieën over wie dat die mensen zijn. Maar wat voor mij het meest aannemelijk is van die 24 oudsten, is een representatie van de kerk doorheen de twee verbonden heen. De 12 stammen, de 12 apostelen, representatief voor de kerk van het oud en de kerk van het nieuw. Tezamen 24. Dus dat zijn de heiligen van het oude en de heiligen van het nieuwe. Want ook de heiligen van het oude, amen, zullen deelnemen in de aanbidding naar God toe. Amen. Dank de Heer. Dus het is een representatie van de kerk doorheen de jaren heen. En wat significant is, en waarom ik het ook zeg, de kerk is een heilige natie. Een heilig priesterschap. Amen. Zoals Petrus ze noemt. En we lezen hier dat ze zitten op tronen. Witte kleren, symbool van rechtvaardigheid, heiligheid, reinheid, wat doorheen het bloed van de Heer komt. Amen. En hadden een gouden krans op hun hoofd. Amen. Als ik dat zeg met die gouden krans, en dan doen we dat denken aan koningschap. Wanneer ik zie een troon waarop we zitten, doen we denken aan koningschap. En dat is eigenlijk al wat Openbaringen reeds zijn. Openbaringen 1 en 6 hebben we de eerste keer gelezen. En die ons gemaakt heeft, prijs tot de Heer, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Goden en zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in al eeuwigheid. Amen. Openbaringen 3, 21. Schrijft de Heer, hij die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Het spreekt over 24 oudsten die zitten op de troon, spreekt over de kerk. Amen. De kerk, de christenen, amen. De gelovigen die gemaakt zijn door hem tot koningen en priesters. Koning, omdat we op de troon zitten en we dragen gouden krans op hun hoofd. Amen. Niet de krans die we zelf hebben gewonnen, de krans die hij heeft gewonnen. Trouwens, Openbaring hoofdstuk 2 spreekt daar ook over. Dat is ook een brief naar een van de kerken. Als jij overwint, geef ik u een krans. Geef ik u een gouden krans. Dus al die elementen die eigenlijk in die brieven naar die kerken werden geschreven, zien we nu terug hier in Openbaringen, hier hoofdstuk 4. Het is als het ware om te zeggen van houd vol, hou moed, overwin de verleidingen, overwin de duivel door mijn bloed en je zal zien wat je positie in de hemel is. Er is een positie in de hemel, amen, mijn kerk, mijn rechtvaardige, mijn gelovige, de echte, die mij aanbidden in geest en in waarheid. Amen, zijn gezeten op een troon, rond de troon des tronen en de Heer des Heren. Amen. Halleluja. Je kan misschien niet denken dat je een koning bent, omdat je vervolgd wordt. Je kan misschien niet denken dat je een priester bent. Maar het is God die zegt dat je dat bent. Hij heeft uit hem een koninkrijk gevormd. Amen. Een heilige natie. Dank je, Jezus. Waarom priesters? Wel, 24, opvallend getal. Het gaat meer dan alleen maar 12 plus 12, maar 24 kan ook referentie zijn naar de 24 priesterlijke afdelingen die David had ingesteld in 1 Kronieken 24 vinden we daar. is een hele lijst van families, van stammen, van priesters die om beurten dienst moesten doen in de tempel. Zo waren er 24. En het 24ste lot op Maizia. Dat wil gewoon zeggen, er waren 24 afdelingen. 1 Kronieken hoofdstuk 25 heeft een hele lijst van aanbiddingszangers die in de tempel moesten dienst doen. Raad eens hoeveel afdelingen dat er waren van zangers, aanbiddingsleiders, 24. Amen. Dus er waren ook weer 24 afdelingen. Zou het zijn dat in Openbaringen 4, en ik neem het wel aannemelijk, aangezien dat wij gemaakt zijn uit hem, gemaakt zijn tot koningen en priesters, dat dit representeert. De 24 oudsten zijn koningen en tegelijkertijd priesters. Amen. 24 afdelingen, 24 aanbiddingsleiders. Ze zorgen voor de aanbidding, ze zorgen voor de wierook, ze zorgen, amen, hier op aarde om God voor te stellen doorheen onze, om een ambassadeur te zijn van de levende God die op de troon zit. Amen. En verder. Voor de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Naar midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens die van voor en achter een en al oog waren. Oké, eventjes wachten. Amen. En er zijn sommigen die hierin, in heel deze scène, zij zien hier een representatie van de tempel. De troon waarop God zit is de ark des verbonds, dat is het heilige der heiligen. Dat is wat ze zeggen, ik kan er niet helemaal mee akkoord, maar wat. De 7 vurige fakkels is het licht in het heilige deel van de tabernakel van de tempel ook. De 7 van glas, dat moet dan, ook in de tempel was daar die bakken van water, van reinigingswater. Er waren de oudsten, de priesters, die de priester voorstellen. Amen. Het kan een weergave zijn van de tempel, een soort van symbolische, spirituele weergave daarvan. Dat kan heel zeker zijn. Je moet er soms ook niet te veel in gaan lezen. Maar het was in ieder geval een groot spektakel, die bliksemschichten, die donderslagen, die groot geraas, dat doen we dan terugdenken aan de Exodus, wanneer dat het verbond werd gegeven. Nu gaat er ook een nieuw verbond ingesteld worden, terwijl dat er oordeel komt over de brekers van het oud verbond. Dus dat zijn allemaal elementen die samenkomen. Amen. Maar dan hebben we die 4 wezens, die van voor en van achter een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens had slechts 6 vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhaalden ze: heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige die was, die is en die komt. De wezens. Wie zijn de wezens? Het is niet zo belangrijk. Er zijn ook 1001 verschillende theorieën. We weten wel dat zij ook terug voorkomen in Ezekiel. Ezekiel, ook in hoofdstuk 1, zag ook die wezens. Ja, en ik zal even de vers laten zien. Ezekiel 1, vers 10. Hun gezichten leken van voor op het gezicht van een mens, van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achter op de bek van een adelaar. Hier had ook die 4 beesten. Allee, gezichten van beesten die op de gezichten van wezens werden geplakt, zal ik maar zeggen. Sommigen hebben gezegd dat zijn de 4 evangelies. Het meest aannemelijke is dat de 4 wezens gewoon de schepping representeren. De 4 uithoeken van de aarde, de 4 windstreken. Het is een representatie van Gods werk, van Gods schepping, de mens en de beesten. En ze hebben ogen overal, ze zien alles. Dit is eigenlijk de schepping die uitspreekt, Gods werk die uitspreekt. En dag en nacht herhalen ze heilig, heilig, heilig. Is God de Heer, de Almachtige die was, die is en die komt. Als juist hetzelfde bij Jesaja zag, Jesaja oh succes, ik kreeg ook een visioen, hè? Is ook opgenomen in de hemel. Iedereen ziet precies hetzelfde. Ik hoop dat wij dat niet voor de eeuwigheid gaan zien. of gaan zeggen, heilig, heilig, heilig. Natuurlijk. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse macht, heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Hier zag Jesaja ook cherubims, een soort van engelen die ook met hoeveel vleugels dat ze hadden, maar zij riepen hier ook, heilig, heilig, heilig. Dus er is aanbidding in de hemel. Met andere woorden, de schepping. En de reden waarom dat ik zeg dat schepping is, is omwille van de laatste vers. Ik zal er terug gaan. Heilige God, de Heer Almachtige, die was, die is en die komt. Maar ik kan even verder lezen. Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Dit is eigenlijk de wezens, een representatie van Gods heerlijkheid, Gods majesteit in de schepping. Hij die heilig is, ze roepen heilig, 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 dat wil zeggen hij staat boven ons. Hij staat afgescheiden van zijn schepping. Hij is niet zoals ons die zonde bedrijft. Hij is daar ver van verwijderd. Hij is almachtig, hij is krachtig. Amen. Ze zeggen niet liefdevol, liefdevol, liefdevol. Ook al is hij dat. Ze zeggen niet van rechtvaardig, rechtvaardig. Nee, ze zeggen heilig, heilig, heilig. Er zijn geen woorden dat wij kunnen bedenken. Of er is geen schepping waarmee wij kunnen God vergelijken. Dat nog maar in de buurt komt van wie hij is. Daarmee dat hij heilig is. Hij is verwijderd. Ver verwijderd. Wij kunnen niet in de verste verte kunnen begrijpen hoe groot, hoe machtig God is. Omdat hij heilig is, is hij ook niet beperkt zoals ons. Amen. Hij is niet beperkt in kracht en in kennis. Amen. Hij verdient alle eer en glorie. En dat is wat de reactie van de kerk ook moet zijn. Amen. Als de schepping... zei Jezus niet van... Laat de kinderen tot mij komen en mensen waren hem aan het bidden, zoon van David. Hosanna, Hosanna. En ze wouden die mensen... doen stilzwijgen, maar de Heer zei, nee, nee, laat ze niet stilzwijgen. Want als zij mij niet prijzen, dan zullen de stenen me doen prijzen. Dat heeft ook nog andere betekenissen. Maar de schepping aan mij geeft reeds een bewijs van Gods aanwezigheid, heerlijkheid en kracht. Amen. Hoeveel meer dan wij die genieten van de schepping, wie die zelf schepsels zijn, amen, moet hem eer en glorie geven. Amen. Hij heeft ons geschapen, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Dat is een heel duidelijke referentie naar Gods soevereiniteit. Amen. Zijn wil. Amen. Ik weet niet waarom dat God ons heeft geschapen. Zeker niet omdat hij in nood was. Want God komt niet in nood. Het was gewoon Gods wil. Het was God zijn voornemen, Gods heerlijkheid. Het was zijn vreugdevolle onderneming om dit te doen. Amen. En wij moeten daarop antwoorden. Amen. In positieve zaak hem aanbidden, in geest en in waarheid. Halleluja. Dat is wat we hier lezen. In bidden, in geest en in waarheid. En uw krans voor zijn troon neerleggen. Met de woorden, u komen alle lof, eer en macht toe. Met andere woorden, zij herkennen de autoriteit die we hebben, het koningschap waaruit u ons heeft gemaakt, de heilige natie, het priesterschap, dat behoort ons niet toe. Het behoort ons toe, maar we hebben het niet verdiend. Hij heeft het verdiend en we leggen het neer aan de voeten van Jezus. Vanaf het moment dat we dat niet beginnen doen en we denken dat we het zelf hebben gemaakt en oh, fantastisch dat ik wel niet ben met mijn talenten, en dan krijgen we zo'n zaken. Zoals ik in het begin van de les heb gezegd. Dan komen dingen naar boven. Machtsmisbruik, seksuele uitspattingen, omdat je denkt van ja, maar ik ben wel iemand, ik verdien het wel. Amen. Nee, alles wat wij hebben is ten danken van de Heer. En we kunnen hem maar beter danken. In respons. Goed. Om te concluderen. Volgende week gaan we daar verder op. En daar gaan we trouwens lezen dat diezelfde vier wezens en die 24 oudsten nog altijd aan het aanbidden zijn, maar nu is de aanbidding gericht naar iemand anders, naar een lam dat lijkt geslacht te zijn. En ze zingen trouwens een nieuw lied. Amen. Dat vind ik fantastisch. Ik had dat nog nooit zo gezien. Maar hier zingen ze eigenlijk een oud-testamentisch lied. Ze aanbidden God, de schepper. En dank de Heer, we moeten hem daarvoor aanbidden, maar hoe moet ik het zeggen? We moeten een nieuw lied zingen, want God heeft iets nieuws gedaan. Hij heeft een nieuwe schepping gemaakt. Halleluja! Oude schepping is daar nog, maar die gaat op een zeker moment letterlijk vernietigd worden. Maar hij heeft ondertussen een nieuwe schepping gemaakt. Een spiritueel iets, amen. Een nieuwe geest gegeven. Opnieuw geboren worden, het water en de geest maakt dat je een nieuwe schepping bent. Amen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dan moeten we een nieuw lied zingen tot hem. En dat is wat in hoofdstuk 5 gebeurt. Daar gaat de aanbidding nog steeds naar degene die op de troon zit, maar er komt een nieuw element, een geslacht lam. Amen. Dus amen, Jezus zegt, eeuwig leven is God leren kennen en zijn Zoon Jezus Christus. Niet blijven stilstaan bij de God van het Oude Testament, want hij heeft zich geopenbaard als de God van de mensheid en de bemiddelaar en de redder van de mensheid. Amen. In Jezus Christus. O, dank de Heer. Wat een voorrecht is het om te weten wie je aanbidt. Zij die hem aanbidden, moeten dat doen in de geest en in de waarheid. Gericht, halleluja, naar hij die alle lof en eer verdient. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Weet wie Jezus is. Het is niet zomaar een mens. Amen. Hij is de Zoon van God. God Almachtig. Halleluja. Die geslacht was voor onze zonde. Dus in dit opzicht, laten we de Heer danken. Wat we hier zien is aanbidding. De kerk die de Heer aanbidt. Wat er ook gebeurt op de wereld. Hij zit op de troon. Maar de kerk blijft aanbidden. Heilig, heilig, zegt de schepping. Oh, en wij zeggen alle eer, lof en dank brengen we aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft. Amen. Dat wil zeggen, we moeten het gezamenlijk doen. Zoals die 24 uit, het is één gemeente. Amen, gezamenlijk neerbuigen, samenkomen, amen, de Heer aanbidden. Er moet een respons zijn, dat leert mij ook, omdat die wezens zeggen heilig, heilig, heilig. En wat doet de kerk? De kerk buigt neer en ze leggen hun krans aan de troon. Dat moet gebeuren in de gemeente, wanneer dat het woord van God wordt gepredikt. En je hoort, je krijgt een openbaring, amen, van zijn werk. Dan is de respons van de kerk. Oh, aanbidding. Amen. En wat ik hier ook in zie is een zeker orde. Uniformiteit in de kerk. Niemand is groter dan de ander. Ze zitten allemaal op dezelfde troon. Ze hebben allemaal dezelfde witte kleren. Ze hebben allemaal dezelfde kroon. Amen. Maar ze leggen die allemaal neer. En ze doen dat ordelijk. Er is niemand die boven een ander zegt van mannen, zal ik beginnen met lied? Ja. Ik ben groter dan jullie allemaal. Ja, maar nee, ik wil liever een ander lied zingen. Kunnen we nu? Er is gemeenschappelijkheid, er is uniformiteit, er is orde, het is geleid door de geest, snap je? En dat is wat de Heer wil zien in de kerk. Hij wil zien dat allen, jong en oud, samenkomen, dat ze hem aanbidden, dat er een respons komt, amen, op hetgeen dat ze horen, amen. En dat het gedaan wordt in, zoals Paulus zegt in zijn brief, in orde. Amen. Soms zie je van die vreemde dingen. In charismatische kerken, van die uitspattingen. Mensen die zogezegd aan het aanbidden zijn en die daar dan rare dingen zitten te keelen en rond te rollen op de grond. Zo. Pas op, je mag jij uitspattingen hebben en lopen en dansen. Amen. Prijs de Heer daarvoor. Ik heb het niet over zo'n orde. Amen. Maar met orde bedoel ik eenheid in de geest. Harmonie, dat is het eigenlijk. Harmonie. Dat we dezelfde toon zingen. Snap je? Je hoort dat wanneer dat er zo iemand vals begint te zingen. En Marianne, amen, eenheid. Je hoort dat wanneer dat er iemand de aandacht naar zich toe wil trekken. En sommigen denken dat ze aan bidden zijn. Ik heb al gehad in diensten dat er ineens iemand luid begon te keeuwen in tongen. Inderdaad, en zo een schril geluid maakt, dat ik dacht, oh, dat ik zo letterlijk zo kan met mijn oor dicht moest hebben, en dat was totaal niet harmonieus. Dat was afleidend, en de mensen die van voor aan het zingen waren, die konden dat zelfs horen door een speaker, en dan dacht ik, moeten wij hier nog doordoen, of wat is dat, die is precies iemand die gaat bevallen. Maar je voelt dat wanneer dat er iets out of tune is. Amen. Als dat in de geest is en dat is harmonieus, dan flowt dat mee. Snap je? Dan zitten we allemaal aan diezelfde plek. Hè? Marianne, in eenheid aan de voeten. En niemand wil zijn eigen laten gelden of opvallen of aandacht nodig. Je moet zijn de Heer aan bidden. Nee, jij wordt de Heer niet aan bidden. Jij had aandacht nodig. Jij wil laten zien hoe spiritueel dat je bent. En soms zijn er inderdaad mensen die dat doen. En die zelfs misschien niet bewust zijn dat ze dat doen. En dan heb ik nog niet gehad over de onreine geesten die soms werken in bepaalde mensen. Maar dus aanbidding, laat het gezamenlijk zijn, laat het puur zijn, laat het in eenheid zijn en laat het responsief zijn op hetgeen dat we horen. Amen. Als het zo in de hemel is, laat wat in de hemel gebeurt. Amen. Hier op aarde. Amen. Gebeuren. En laat iedereen zeggen, amen. Dat is waar, moeder. Niet blaffen als een hond. Dat is heel raar. Dat vind ik ook heel raar. Ik heb video's genoeg gezien van rare dingen. Mensen die zelfs een demonisch lachje hadden. En ja, echt raar. En blaffen als en zo kijken, zo raar kijken. En ik denk van, oei. Dat is toch niet echt harmonieus met de Heer. Iemand nog vragen over hetgeen dat je hebt gehoord? Is dat duidelijk van de opname? Ja, Jean-Paul. Ja, dat is goed. Ja, zeker. Ja. Gewoon de Heer blijven aanbidden, hè. Amen. Dat is goed. Want als je het niet op de aarde doet, dan gaat het heel saai worden.